Oh, wat, wie denken jullie dat het gaat worden?
Iemand uit het balboekje van Laura.
Ja. Ik hoop het. Maar ze hebben net iets getweet over Einstein. Dus ja, dat geeft ons een richting.
Precies, ik ken wel wat de Einstein...
Het Nobelcomité heeft een tweet over Einstein gedaan. Ja, dat denk ik
dan.
En ze hebben ook getweet over een vrouw. Dus het kan ook nog een vrouw
worden. Dat kan toch... Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, hè?
Nee.
Einstein zelf gaat ook niet winnen.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met vandaag een speciale aflevering over de Nobelprijs voor Natuurkunde.
The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award the 2022 Nobel Prize in Physics in equal share to Alain Aspin, John F. Clauser and to Anton Zeilinger. They received the prize for experiments with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science.
Welkom Laura Bergshoef, welkom Sander Voormolen.
Hallo.
Daar zitten we, tweede dag op een rij. En je hoorde het net al even, we hoopten toch een beetje, of ik in ieder geval dacht toch, nou wie weet naar aanleiding van dat Twitterbericht, een vrouw dit jaar. Maar...
Nee, drie oude mannen.
Ja. Dus eind 70, begin 80.
Ja, precies. Ja, allemaal achterin de 70.
Ja, en dan één Fransman, Alain Aspect. Één Amerikaan, John Clauser moet ik zeggen, denk ik. En dan de Oostenrijker Anton Zeilinger.
Ja, precies.
En Laura, het enige wat ik weet is dat zij de Nobelprijs hebben gekregen voor hun ontdekkingen rond het fenomeen van kwantumverstrengeling van fotonen.
Ja.
Maar nou is dat duidelijk meer jouw vakgebied dan het mijne. Dus help me nog even met de basisbegrippen. Wat is kwantumverstrengeling?
Ja, kwantumverstrengeling is eigenlijk een hele gekke eigenschap die voortvloeit uit de kwantummechanica. En kwantummechanica is natuurkunde van het allerkleinste. En kwantumverstrengeling houdt in dat stel wij hebben allebei een deeltje. Jij hebt deeltje A en ik heb deeltje B. Bijvoorbeeld een foton, een lichtdeeltje. Dan zijn die op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Ze delen bepaalde eigenschappen zonder dat ze bij elkaar zijn. Dus het zijn echt twee afzonderlijke deeltjes die ver uit elkaar kunnen staan. En dan alsnog zijn ze verbonden.
Ja, Einstein die heeft ook altijd gezegd dat het grote onzin was, hè? Dit soort natuurkunde.
Ja, klopt. Want stel, wij hebben dus die verschengelde deeltjes en ik doe een meting aan mijn deeltje en dan beïnvloedt dat jouw deeltje tegelijkertijd, terwijl ik dat doe. Dus dat betekent dat het dan sneller zou moeten gaan dan het licht, die informatie die wij dan uitwisselen. Maar Einstein zei altijd, niks reist sneller dan het licht. Dus hij dacht, dit is onmogelijk. Zo'n verstrengeling, wat nog nooit was aangetoond toen Einstein dat zei, dat bestaat niet.
Dus dit is eigenlijk een Nobelprijs die hem in zekere zin onderuit haalt als natuurkundige?
Nou, min of meer, want er zijn nog wel wat nuances waardoor Einstein wel weer gelijk had.
Gelukkig maar. Ja.
Kun je ook weer iemands Nobelprijs nog weer afpakken trouwens, als hij toch geen gelijk blijkt te hebben achteraf?
Nee,
dat is nog nooit gebeurd.
Kan
hè?
Dat nee. ook niet. Nee.
Nee, en uiteindelijk, wat Einstein dus zei van niks kan sneller dan het licht, dat klopt nog steeds. Want uiteindelijk, stel we hebben die verschengelde deeltjes, dan heb je iets nodig, iets van informatie, waardoor wij weten hoe wij die deeltjes kunnen interpreteren. En dat gaat niet sneller dan het licht. Die informatie heb je alsnog nodig. Dus Einstein heeft in die zin nog steeds gelijk, maar hij heeft ongelijk in de zin van dat kwantumverstrengeling, dat spookachtige verschijnsel, dat niet bestaat.
Ja, we zeiden net al, hè, van ze zijn allemaal geboren in de jaren 40. Is dat ook dat kort na hun geboorte is toen het vakgebied opgekomen? Of?
Ja, je had dus kwantummechanica en je had Einstein. Dus Einstein zei van dat kan niet. Alleen ja, voor toen in die tijd kon je nog wel een soort, ja, je kan een mening hebben of het wel of niet klopt, maar je kon niet echt bewijzen. En dat kwam pas in de tijd van theoretische natuurkundige John Bell. En hij bedacht een experiment waarmee je dus kon bewijzen of Einstein of kwantumfysici gelijk hadden.
En daarom had John Bell hem eigenlijk moeten krijgen natuurlijk, deze Nobelprijs.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, maar hij was dus al dood. En ja. Nobelprijzen worden niet postuum uitgereikt. Dus.
Oké, dus Bell had geen Nobelprijs, maar bedacht wel dat experiment. Dat was een gedachte-experiment.
Ja, het was dus nog nooit uitgevoerd, maar het was een manier om te testen of Einstein gelijk had of niet. En eigenlijk, dus stel we hebben die deeltjes, dan hebben die bepaalde eigenschappen. En bijvoorbeeld een eigenschap kan zijn in een deeltje trilt en in welke richting die trilt. Is dat meer horizontaal? Of is dat meer verticaal? En als mijn deeltje horizontaal beweegt en die is verstrengeld met die van jou, dan beweegt die van jou verticaal. Dus eigenlijk de tegenovergestelde richting.
Ja, dat zijn weer die twee spookdeeltjes die dan op afstand weten tussen aanhalingstekens van de ander doet dit, dus ik moet het tegenovergestelde doen.
En stel we gaan nu kijken hoe die deeltjes trillen. Dus dat kan, heb je 50% kans dat die horizontaal gaat en 50% kans dat die verticaal gaat. Dat is gewoon altijd random. Maar stel ik meet eerst die van mij en ik weet dat die van mij horizontaal gaat, dan weet ik dus 100% zeker dat die van jou verticaal gaat. En als dat blijkt te kloppen, dan bestaat verstrengeling dus. En ja, Bell had dus die test bedacht. Maar Clauser, die dus vandaag een derde van de prijs heeft gekregen, hij was de eerste die dat testte. En dat was in de jaren 70. En daaruit bleek dat Einstein geen gelijk had. Dus dat verstrengeling inderdaad bestond. Alleen in de jaren 70 was de meetapparatuur nog niet zo betrouwbaar. Dus mensen waren nog niet echt overtuigd. Maar wat Clauser wel iets belangrijks wat hij ook heeft gedaan, is een soort twist gegeven aan het experiment, waardoor het iets makkelijker uit te voeren is. En op zijn manier doen we het vandaag de dag nog steeds.
En hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Het wordt dus nog steeds gedaan, maar dan zit je in het lab en dan...
Ja, in Delft bijvoorbeeld hebben ze het een keer gedaan, zo'n verstrengeling test over 1 kilometer. Dus dan had je een lab aan het ene uiteinde van de campus en aan de andere uiteinde van de campus. Ja, en dan werk je met chips. Dus je hebt, stel wij zitten in zo'n lab en jij hebt een chip en ik heb een chip. En in mijn chip maak ik fotonen, dus lichtdeeltjes, verstrengeld met mijn chip. Jij doet hetzelfde. En dan vervolgens gaan wij die fotonen naar elkaar sturen. En die ontmoeten elkaar dan halverwege. En die verstrengelen dan ook. Dus als een soort tussenpersoon. En dan zijn wij op die manier ook verstrengeld. Omdat onze deeltjes in het midden met elkaar verstrengeld zijn. En dat is wat ze al bijvoorbeeld in Delft doen.
Zo klinkt het ook wel weer een soort heel mooi romantisch en saamhorig over die verstrengeling in de natuurkunde. En wat ik me dan afvraag, ik ben diep onder de indruk. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Sander. Maar,
zeker. Maar in feite zijn dit dus oude experimenten die nu pas beloond worden.
Ja.
Dat is toch wel weer even een flashback voor de Nobelprijs Natuurkunde. Want de laatste tijd was het juist een hele moderne prijs geworden. Gingen ze heel modern onderzoek belonen. Toen het Higgs-deeltje was gevonden, kwam er meteen een Nobelprijs. De zwaartekrachtgolven werden ook meteen beloond.
En nu zeg jij in de jaren 70 was die Clauser dus bezig. En nu een halve eeuw later komen ze nog eens aanzetten.
Precies,
Want dat vroeg ik me dus af. Er werden nog twee mensen genoemd. Alain Aspect en Anton Zeilinger. En wat is hun bijdrage? Is dat een recentere ontwikkeling dan?
Nee, ook niet. Want wel grappig dat je dat zei, Sander. Ja, want inderdaad. Dus Clauser die deed begin jaren 70 voor het eerst het experiment van Bell uitvoeren. Maar dat was nog niet helemaal betrouwbaar. Die betrouwbaarheid, dat mensen echt overtuigd waren van verstrengeling bestaat. Dat kwam door Aspect. En dat was in begin jaren 80. Zijn metingen die waren gewoon zuiver. Toen pas werd verstrengeling voor waar aangenomen. En Zeilinger, die heeft later, iets later, heeft hij het experiment wat opgeschaald. En in plaats van twee verstrengelde deeltjes, dus één deeltjespaar, deed hij het met meerdere. En dan kan je eigenlijk gaan nadenken over de toepassing. En dat is eigenlijk quantum teleportatie. En dat is de basis voor quantum internet.
Oké, want ik wil dit branden op het puntje van mijn tong van wat kun je ermee? En quantum teleportatie vind ik nog steeds vrij science fiction-achtig klinken. Maar jij zegt dat ligt aan de basis van een nieuw soort internet.
Ja, en dat is ook wat leuk wat Sanne dus zei. Van het is dus een hele prijs naar oud onderzoek. En we weten natuurlijk niet precies waarom ze het nu pas krijgen. Mensen hadden het ook wel niet meer verwacht. Want Ronald Hansen, hij werkt in Nederland, in Delft, aan dit onderzoek. En hij is vandaag op een bijeenkomst met allemaal mensen die aan quantum internet werken. En niemand was bezig met de Nobelprijzen, omdat ze het allemaal niet meer hadden verwacht. Eerst, vroeger dacht ze al van, oh ja, dit jaar moet het echt naar deze drie onderzoekers gaan, maar het kwam er niet, dus ja, niemand had het meer verwacht.
Ja, en, ze staan al jarenlang op lijstjes, hè, ja, van mogelijke winnaars. Maar,
en dat is dus een brugje naar jouw volgende vraag met quantum internet, want je kan dus speculeren, waarom is dat nu pas? En misschien is dat omdat ja, die toepassing nu echt groot aan het worden is en daar ook heel veel geld naartoe gaat. Het quantum internet. En dat is dus eigenlijk, ja, net als klassiek internet kan je informatie versturen. Maar bij quantum internet is het veel veiliger, want het principe werkt als volgt. Dus stel wij hebben dus verschillende deeltjes. Dan kunnen wij dus informatie naar elkaar versturen op die manier, zonder het echt te versturen. Dus de informatie hoeft geen afstand af te leggen, omdat onze deeltjes verbonden zijn. Dus als ik hier een meting doe, dan gebeurt precies hetzelfde bij jou. Bij jouw deeltje. Dus als informatie geen afstand hoeft af te leggen, dan kan het niet verloren gaan. Dan kan het niet worden afgetapt door spionnen.
En dus je kunt zeggen, deze drie die helpen om de wereld een beetje veiliger te maken. Je zou ze bijna de Nobelprijs voor de vrede geven dan.
Nou, misschien wel, ja.
Ja, want je kunt boodschappen dus ook niet afluisteren, hè, met deze techniek. Omdat zodra je dat gaat doen, dan verbreek je dus die verstrengeling en dan is de boodschap verloren. Ja, dus dan weet je dat het is afgeluisterd.
Ja, precies. Dat is een belangrijke eigenschap van kwantummechanica die je nu noemt. Dat is zodra je iets meet, een van die, zeg maar, dan gaat de verstrengeling verloren.
Ja.
Maar dan hoop je dus wel dat het alleen maar ten goede wordt gebruikt en niet ook ten kwade.
Ja.
Ja, maar Laura, je vertelt net van die teleportatie, hè, van die fotonen.
Ja.
Hoe zit dat dan? Werkt dat dan alleen op die kleine schaal, dus op die fotonenschaal, met eigenlijk het onzichtbare wereld? Of kan het ook met stoelen, tafels, mensen die op die manier als een Star Trek worden geteleporteerd?
Ja, zoals een Star Trek. Ja. Beam me up of zo. Ja. Zoiets. Nee, precies. Dat is wel iets leuks wat je nu zegt. Want nee, dit gaat echt inderdaad over, alleen over die allerkleinste deeltjes waarmee je kan teleporteren. Dat klinkt ook allemaal heel erg spookachtig. En ik moet er ook bij zeggen, die kwantummechanica is super complex en niemand begrijpt het echt. En wat ik net zei, hoe ik het net uitleg, dat is ook een interpretatie ervan. Ik hoop niet dat ik dan ook natuurkundigen daar boos mee maak, want het is natuurlijk een versimpeling. Uiteindelijk blijkt er dat er zoiets uit de wiskunde van de kwantummechanica rolt. Maar hoe het echt zit, dat is heel complex en dat begrijpt niemand echt 100%. En wat nog wel, want het klinkt natuurlijk heel ongeloofwaardig, dat je al teleporteren en wat je het ook al zei, we gaan geen koelkast teleporteren. En dat is ook wel nog iets moois over deze drie winnaars van de Nobelprijs, is dat in hun tijd, kijk, nu is kwantumtechnologie al redelijk bekend. Heel veel mensen werken er naartoe. Er gaat echt ontzettend veel geld naartoe. Maar in hun tijd was dat nog niet zo. Weet je, het klonk echt super spookachtig en Einstein geloofde er niet in. Dus zij waren echt tegen de stroom in aan het roeien. Ja. Zij hebben nu daarom krijgen ze ook de Nobelprijs, omdat zij hebben aangetoond met die experimenten van Bell dat spookachtige verschijnsel van kwantumverstrengeling echt bestaat.
Ja,
en
ja,
het blijft nog steeds, want dat hoor ik je net ook zeggen, teleportatie, het blijft toch gewoon een raar iets. Maar dankzij hun weten dat het echt is.
Ze hebben het wat concreter gemaakt in zekere zin. En wanneer is Einstein eigenlijk overleden? In welk jaar weten jullie dat?
Ja, volgens mij was dat in 1955.
Dus die heeft het helemaal niet meer meegemaakt?
Nee, dit is na zijn dood verder uitgezocht.
En Laura, je had het net ook al even over een testopstelling in Delft. Waar nu ook dat congres over quantum internet is. Is er dan ook niet een Nederlandse potentiële winnaar die deze prijs nu aan zijn neus voorbij heeft zien gaan?
Die Ronald Hanson die je net noemde,
ja,
bijvoorbeeld.
Ik had hem zelf wel hoog op mijn lijstje staan. En ik weet dat hij bij collega's ook hoog op een lijstje stond, omdat hij heel mooi werk doet in de kwantummechanica. Ik heb hem ook gesproken en hij zei zelf, dus de reden waarom deze drie wetenschappers het krijgen is omdat onder andere voor hun het toen nog heel spannend was. Weet je, nu is kwantummechanica, dat is gewoon, er gaat heel veel geld naartoe, dus we weten dat het interessant is. Maar in de tijd van deze drie mannen was dat nog niet zo.
Zij waren de pioniers. Ze hebben het vakgebied opengelegd.
Ja, precies.
Ja.
Samen met die arme Bell die al overleden was.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja.
Maar sowieso, een vierde persoon had er ook niet bij gemogen, toch?
Nee,
want er mogen
inderdaad
maar maximaal drie personen in de prijs meedelen. Ja. Waar tot slot nog wel benieuwd naar ben, Laura, je noemde net al hè, dat er nu van die teleportatie tot over een afstand van 1 kilometer mogelijk is. Zal dat in de toekomst nog verder zijn, dat je echt wereldwijd kunt communiceren?
Nou, sterker nog, we zijn al een keer verder gegaan dan 1 kilometer, want in Delft, dat was dus die 1 kilometer en dan werkten ze met chips. Maar in China werkten ze met een andere technologie en dan werkten ze met een satelliet. En daar is het al gelukt om verstrengeling over ongeveer 1000 kilometer te realiseren. Het lastige aan het experiment met de Chinese satelliet is dat zij die verstrengelde fotonen, ja, die vuren ze dan af richting de aarde. Alleen je weet dan niet precies waar ze uitkomen. Dus voor communicatie is het niet heel handig. Dus ze zijn wel verder, maar minder nauwkeurig. En Delft was dan weer juist nauwkeuriger, maar minder ver. Dus ja, uiteindelijk hoop ik over heel de wereld. Ja, alleen het is nog wel echt toekomstmuziek. Maar het gaat echt heel snel. En ik vind het heel spannend waar wat quantum internet ons allemaal gaat brengen.
Ik zou het zo leuk vinden als dan in de toekomst ook de Nobelprijswinnaars via quantum internet, dat die informatie al verzonden wordt, omdat toch nog niemand erbij kan.
Ja, precies.
Hey, dankjewel Laura, dank ook Sander voor jullie aanwezigheid. Bedankt Rosa van Toledo voor de productie. Nou, en de muziek is, jullie raden het al, zoals altijd, van het Dudo Quartet. En het is ook een melodie die niet zou misstaan bij de prijsuitreiking, denk ik zelf. Toch? Zo dat ze dat in
ja, wanneer is
het?
Ja. December, als 10 december.
10 ja. december, dan hoop ik dat ze Dudo Quartet ook een keer uitnodigen.
Het Nobelbanket in Stockholm.
Ja, dat schijnt ook heel lekker te zijn. Goed, maar wij zijn er morgen weer. Tot dan.